Mijn gast vandaag is echt gestopt met het voorzitten van het Vlaams Parlement. Jan Peumans, zeer welkom.
Goedemiddag.
Nogal een motivatie, zei jij, om helemaal met bus en trein van Limburg te komen, om een uur bij Annemie Peters te komen zitten.
Dat is waar, hè?
Ik apprecieer dat zeer. En dan met bus en trein weer terug.
Maar dat is met plezier gedaan.
68 jaar oud. Oh, nog eventjes, hè. Maandag word je 69, alvast proficiat. Daarna 70, nog één jaar dan 70. Dat heet gepermitteerd met pensioen. En blij met jouw pensioen ook, hè. Zo percipieer ik dat toch. Zo lijkt het mij.
Dat klopt. Nee, dat lijkt niet zo. Dat is gewoon zo.
Ja, geen weerstand, niet doen alsof nog niet. Geen uitwegen. Blij om te mogen rusten.
Het enige wat ik nu met de nieuwjaarsdagen merk, is dat er nog mensen zijn die wel mij denken, maar een hele hoop mensen die denken helemaal niet meer aan mij. Ik krijg geen nieuwjaarskaarten meer. En er zijn er zo'n aantal die nog altijd nieuwjaarskaarten blijven sturen, dus dat is eigenlijk wel leuk.
Het wil eigenlijk ook zeggen dat ze niks meer van jou nodig hebben.
Weet je, ik ben ooit adjunct-kabinetchef van een minister geweest van openbare werken, Johan Souwes, en dan merk je dat al diegenen, iedereen vind je dan heel belangrijk, en waardoor als je het niet meer bent, ik bedoel, daar leer je mee omgaan, punt.
Je vindt dat niet moeilijk? Niet meer belangrijk zijn.
Ja, ik vind dat niet moeilijk. Ik zei dat gisteravond nog tegen mijn echtgenote van, kijk, van die en die en die, daar horen we niks meer van. Maar weet je wat wel leuk is? We horen nu van allerlei mensen die vroeger met mij in Leuven en zo gezeten hebben. Die beginnen nu terug met ons contact op te nemen.
Dat ook gepensioneerden die dingen zoeken om samen te doen, omdat ze niet goed weten wat ze moeten doen.
En dat is ook leuk, hè? Dat is, bedoel, ik heb nu bijvoorbeeld Louis Marië van, die woont in Putten, die heeft van mij in Leuven gezeten. Die komt volgende week op bezoek.
En je vindt dat fijn?
Dat vind ik leuk.
Gepensioneerden over de vloer krijgen.
Ja, gepensioneerden en anderen natuurlijk. Hè.
Ja, maar dat zal wel een gepensioneerde zijn. Hè?
Dat is een gepensioneerde.
Die lobby heet, lobby's zijn gepensioneerd meestal.
Ah ja, is dat zo?
Ik beledig nu misschien een paar lobby's, maar dat kan me ook niet schelen. Ik heb wel wat vragen over dingen die men over gepensioneerden vertelt. Eén cliché zie ik al bevestigd, dat je druk hebt. Gepensioneerden hebben het allemaal druk. Je hebt me dat zelf geschreven, hè, meneer Peumans. Ik mailde jou of ik jou kon bellen gisteren en jij mailde terug. Zeker, maar de kans bestaat dat ik in de filmzaal zit met de kleindochters.
Ja, dat is niet doorgegaan.
Oei.
Ik was thuis. Ja, het schema was veranderd. We wilden naar de film gaan kijken van de kampioenen. Want dat vindt Aje Noortje, de jongste, die vindt dat wel leuk. Maar het is niet doorgegaan. Dus ik was gisterenmiddag gaan wandelen met mijn vrouw in Nederlands Limburg.
En ik heb niet gebeld. Het zal zo ook wel gaan.
Ja, ik was heel ongerust. Ik denk, ik krijg geen telefoon met Annemie Peters. Dus dat gaat heel waarschijnlijk niet door. Joepie, hoe ik morgen niet naar Brussel gaan. Maar dat was nee. Maar
jij stelde mij gerust in jouw mail al met de woorden dat je er zou zijn. Ja. Met het openbaar vervoer. Sinds ik geen chauffeur meer heb, schreef je. En sinds ik zoveel kilometers in de wagen heb gezeten, verplaats ik mij op een andere manier. Zelfs autostop hoort daarbij. Autostop, dat is liften.
Liften, ja. Autostop, dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Ik heb dat vroeger heel veel gedaan en nu doe ik dat weer terug.
Is dat bij wijze van tijdverdrijf of omdat het openbaar vervoer niet goed is?
Kijk, als je de bus neemt, ik woon in Herderen, hè, dat is een deelgemeente van Riemst, en je wil een Tongeren aansluiting hebben met de trein en je neemt die bus die bij ons passeert. Je kan trouwens voor 51 euro kan je een heel jaar als 65-plussers met de bus en de tram in heel Vlaanderen rondrijden.
Voor hoeveel euro?
51 euro. En 3 euro verzendingskosten, geloof ik. Dat weet ik niet juist. Maar goed, 51 euro, dat zijn, dat zijn 10 duvels, hè, per jaar.
Ja, ik ken mensen die dat niet willen, zo'n abonnement, omdat ze dan moeten toegeven dat ze 65 zijn.
Ik heb daar geen enkel probleem mee. Integendeel. Trouwens, ik ben vanmorgen ook met de trein gekomen als 65-plusser. Dus als je na 9 uur op de trein stapt, dan doe je dat in eerste klas. Dat is bijvoorbeeld voor €14,40.
Geweldig, hè?
En dat is zalig op die trein zitten. Ik heb dan de oordopjes, zo heet dat ding. En ik luister dan naar muziek enzovoort.
En jij ergert je niet aan de mankementen van het openbaar vervoer?
Ik moet zeggen dat mijn ervaring met het openbaar vervoer, en dat klinkt misschien vloeken in de kerk, dat weet ik niet. Nee, is hier niet vloeken in de kerk. Ik heb er eigenlijk geen slechte ervaring mee. Ik heb laatst nog aan Sophie Dutordoire, de grote baas van de spoorwegen, die stuur ik regelmatig een sms. Ze zeggen, Sophie, heel vriendelijk personeel, overal, op de perrons, overal.
Dat is wel waar, dat beaam ik ook.
En dat is één. En twee, ik heb eigenlijk nooit... Ja, luister, als een trein in pan valt, valt die in pan. Dat heb ik laatst meegemaakt. Maar prompt kwam er een andere trein en huppen, we waren weer weg. Dus, maar weet je, als je gepensioneerd bent, is het begrip tijd is ook anders ingevuld. Ik neem bijvoorbeeld veel meer tijd. 'S Morgens bijvoorbeeld ontbijt, dat duurde vroeger een kwartier. Nu kan dat best een uur duren. krantjes lezen.
Ja, maar vanmorgen moest je op tijd weg toch ook? Hè?
Nee, ik had om 8:30 stopte mijn zoon voor de deur. Dus ik had rustig opgestaan. Eerst een 1/2 uur op de home trainer gefietst. Vervolgens mee hebben we ontbeten en vervolgens mee gedoucht.
En die home trainer hoort er ook elke dag bij?
Die hoort er elke dag bij, ja.
Je hebt ook geen chauffeur meer?
Nee.
Is dat erg wennen? Ik vraag dat omdat Jan Raas hier gisteren was. Die is vorige week gestopt als directeur van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. En stond versteld van hoe dat is als je plots weer alles zelf moet doen. Onder andere rijden, maar ook heel veel andere kleine dingen die je vroeger uit handen werden genomen. En hij zei dat dat raar was en dat dat wennen was.
In het begin was dat een beetje wennen, maar ik heb gewoon de klik gemaakt. Want ik was nog gekozen, hè, overigens. Hè. Ik had dus terug naar het parlement kunnen gaan, maar ik heb daar nee tegen gezegd. En eigenlijk de dag daarna, de 27e, had ik geen secretariaat. Ik had niks meer, geen auto, geen chauffeur. Dat was allemaal gedaan. Hmm. Ja, dan moet je, wat ga je dan doen? Dan ga je bijvoorbeeld veel meer interesse betonen in de website bijvoorbeeld van de NBS en
ja,
van de lijn.
Maar hoe kun je als politicus inschatten waar de mensen van wakker liggen en wat de problemen van mensen zijn als je zo leeft?
Nu, ik denk dat de aard van de functie inderdaad met zich meebrengt dat, dat je eigenlijk heel veel, moet ik zeggen, als voorzitter van het parlement ook voor een stuk in een bubbel leeft. Dat is zo. Nu, van de andere kant, ik heb heel lang lokale politiek gedaan, 30 jaar. Ik ben 12 jaar schepen geweest en 18 jaar, 12 jaar burgemeester en 18 jaar schepen. Dan, als ik zie wie bij mij allemaal gepasseerd is op wat men toen noemde sociaal dienstbetoon. Ik heb ze allemaal vernietigd, de dossiers, maar dat zijn er heel veel geweest. En op een bepaald moment zeg je van, oké, jongens, ik heb dat altijd gedaan. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Maar op een bepaald moment zeg je, nu is dat gedaan, ik doe dat niet meer.
Ja, je sluit mijn reeks af, hè. Je mag mijn reeks afsluiten. Dus kunnen we een beetje terugkijken naar wat hier zoal is gezegd door allemaal mensen die stoppen, die gestopt zijn met wat ze deden. Door bijvoorbeeld Peter Adriaanses, die zei, op pensioen pik je op wat je vroeger hebt laten liggen. Hè, de dingen die je graag deed, maar die je niet hebt verder gezet in der tijd, omdat je een andere keuze hebt gemaakt. Je hebt vroeger vast ook autostop gedaan, dus dat is al een draad die je hebt opgepikt. Verder lees ik dat je in de jeugdbeweging zat, daar ben je een beetje te oud voor geworden. Die zullen dat niet fijn vinden, die jonge gasten, want die vinden 24 al oud. Je was ook lid van een dansclub.
Oh ja, dat is
in
heel
college. Ja, ja, maar dat is wel een fijne draad om op te nemen.
Nee, denk ik niet.
Nee.
Dus ik heb trouwens dansles daarna met mijn vrouw gevolgd, maar ik trapte voortdurend op die artenen enzovoort.
Dus zij wil ook niet meer?
Nee.
Nu, er zijn veel andere draden. Hè. Toen jouw zoon Wim een boek had geschreven over jou, zat je met hem bij de Madame op Radio 2. Dat was in februari van vorig jaar, 2019. Ik zal jou eens herinneren aan wat beloftes van een jaar geleden.
Ja, er zijn nu andere uitdagingen, er zijn andere dingen die we kunnen gaan doen. Er is veel meer aandacht sowieso voor mijn echtgenoten, dus samen een hoop dingen doen. Hè. De heren koken sowieso, hè, maar je weet nooit waar dat goed voor is. Hè. En ten tweede, we gaan misschien samen zangles volgen, want we zingen allebei graag. Limburgers zingen sowieso graag, maar in dit geval echt zangles volgen. De kleinkinderen, we hebben 3 kleinkinderen, Jonas, Lien en Noortje. Dus dat lijkt me ook leuk om daar meer contact mee te hebben. Daarbuiten zijn er nog wat andere dingen doen. Hè. We kunnen reizen en dan heb ik één groot doel nog. Dat is dat ik een doctoraat wil gaan schrijven bij Bruno de Weer van de Universiteit van Gent.
Dat zijn allemaal voornemens die we straks eens zullen overlopen, één voor één. Eerst ga ik een plaat draaien. En de platen kunnen niet beter gekozen zijn vandaag. Hoor deze. Uneventful Days van Beck.
Uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. I know, I know it's gone. Yeah. Never ending days, never ending nights. Everything I say, no one can get right. Name it definitely. That life, you might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was changing the world only 10 minutes to
leave
go.
Me cold.
I don't even know who now. Say
en eventful en ook al never ending days and nights van Beck. Er zijn weer files, alles wordt weer normaal. De weg is vrijgemaakt op knooppunt Machelen voor wie van de E19 vanuit Antwerpen komt en de binnenring rond Brussel op wil. En het gaat traag op de buitenring rond Brussel van Wezenbeek tot Zaventem. Er zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Daardoor gaat het ook traag op de E40 naar Brussel vanaf Sterrebeek. Er staat een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent ter hoogte van Merksem op de rechte rijstrook. File rijden vanaf Antwerpen-Noord. Op de A12 zijn in Londerzeel in beide richtingen de verkeerslichten defect ter hoogte van het kruispunt met de Kerkhofstraat. En er rijden momenteel geen treinen tussen Antwerpen en Mechelen.
Radio 1 wordt vervolgd.
Marian Peumans moest naar Limburg straks met de trein, dus dat raakte.
Ja, ik schrok al even.
Nee, geen treinen tussen Antwerpen en Mechelen. Dat is opvallend natuurlijk, want daar rijden veel mensen over die as. Maar goed, we hadden het over de draden die je op ging nemen, die ooit zijn blijven liggen en waar we nu weer tijd voor maken. Jij vooral, hè. Net horen beloven wat je allemaal gaat doen. Wat je beloofd hebt bij de madame. Jij zat daar met jouw zoon Wim, hè? Die had een boek over jou geschreven. Die zei toen bij de madame ook dit trouwens.
Hij was wel een afwezige vader. Hij was weg van vaak 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds of later. Want hij combineerde zijn politiek mandaat met toch een hoge functie bij de lijn en op het kabinet. Dus dat was helemaal niet evident voor hem om een gezinsleven dan te combineren. Dus als vader was hij wel afwezig.
Waarop jij zei, ik ben wel thuis geweest tot de oudste 9 jaar was. Dat is toch al een kleine bijdrage aan het huishouden. Maar goed, ik citeer ook nog een uitspraak van jou in Belang van Limburg, waarin je vertelde dat je in 1988 op het kabinet van André Geens bent begonnen en dat je toen tegen je vrouw hebt gezegd, je moet niet meer wachten met het eten. 'S Avonds zal dat zijn waar jouw zoon Wim naar verwees. En dan heb ik er nog één uit de jongste reeks Wissel van de Macht van die andere gepensioneerde, Mark van de Loverbos. Je denkt, wat komt dat er nu bij doen? Je zal dat straks horen. Het gaat over 2009 en jij hoopt minister te worden in de nieuwe Vlaamse regering.
Ja, goed, en uiteindelijk ben ik geen minister geworden. Blijkbaar een beetje te, zoals sommigen dat dan zeggen, voor alles bestaat een uitleg. Hij is niet diplomatisch, is niet bereid tot compromis en ik weet niet wat allemaal. Maar dat blijkbaar de reden niet geweest is, want de reden was eigenlijk dat ik niet beantwoordde aan het sociaal-economische profiel wat we nodig hadden voor dat ministerschap.
Jan was daar emotioneel echt van aangeslagen, zeer ontevreden. Maar achteraf bekeken was die beslissing juist.
Ja, en toen kwam Bart naar mij toe. Die was helemaal door de dingen uit. En zei hij van, wilt je voorzitter van het parlement worden? Ik zou er echt op staan. Ja, dan heb ik eens 10 minuten nagedacht. En dan heb ik toegehapt. Heb ik mijn vrouw gebeld. Tegen mijn vrouw gezegd, ik word geen minister. Mijn vrouw zei, joepie, zei hij. Die was blij. En ik zeg, nu ga ik ook veel meer thuis zijn. Hè? Maar ja, dat laatste is niet uitgekomen.
Het gaat niet over dat ministerschap dat je niet hebt gekregen. Het gaat over jouw vrouw die joepie zei en die blij was. En die zei, nu gaat hij veel meer thuis zijn. Dat laatste is niet uitgekomen. Wat heeft die vrouw van jou moeten afzien?
Dat zou je eigenlijk zelf moeten vragen, maar ik denk niet dat hij afgezien heeft, omdat, ik was de enige kostwinner. Dat was toen een keuze die gemaakt is. Zij deed het huishouden en een heel groot stuk, zeg maar, 85% de opvoeding van de kinderen. De overige was voor mij, als er moeilijke ogenblikken waren, was ik natuurlijk wel thuis. Maar het punt is natuurlijk dat ik ben pas fulltime politieker geworden in 2004. En daarvoor heb ik altijd een combinatie moeten doen als kostwinner van een politiek mandaat lokaal, wat zeer slecht betaald was in die tijd. Want mensen zeggen altijd wel, politieke zakkenvullers en zo. Ik ken dat soort dingen wel. En ik heb eigenlijk altijd een job uitgeoefend. Ik heb in Nederland gewerkt, ik heb in de lijn gewerkt, noem maar op. En ik heb eigenlijk altijd die jobs, heb ik altijd een gedeelte van mijn inkomen laten vallen om ook mijn politiek mandaat in te vullen. Maar als het om een plattelandsgemeente gaat, ja, dan was elke avond wel iets te doen. En als je dan burgemeester bent, dan is het helemaal stek helemaal
ik
van de
snap het, ja. Ik had jouw vrouw willen bellen. Ik heb haar ook gebeld. Maar ze heeft groepszwemles vanmiddag. En ze vindt, op dit moment zit ze in het zwembad. Jij weet dat, neem ik aan. En de groep gaat voor op de radio. Maar ze zei, bel maar een van de zoons. Dus hebben we dat gedaan, die van het boek. Dag Wim Peumans.
Goedemiddag.
Het boek heet Een zachte anarchist. Hè? Om een beetje reclame. Mm-hmm. Jij bent de man van de uitspraak, hij was een afwezige vader, toch? Hè? Dat ben jij.
Ja, dat ben ik. Maar ik denk dat mijn broers en zus daar wel akkoord mee gaan. Dat hij wel vaak afwezig was, omwille van zijn drukke jobs.
Ja. Want als pa zei, jullie moeten niet wachten op mij voor het eten, hè, dan zat hij er nooit bij. Dan zaten jullie...
Ja.
Als hij thuis was, was hij dan echt thuis en tof? Want ik lees bijvoorbeeld vorige week in de Kaiman quotes in De Tijd een quote van jouw vader. Steve Stevaart zei me eens dat hij niet begreep hoe een brombeer als ik 64.000 voorkeurstemmen kon halen. Maar ik begreep het ook niet. Dus als hij dan thuis was, was hij dan een brombeer?
Nee, over het algemeen was hij wel goed gezind. Hij kon wel eens brommen en had hij wel soms eens nood om op zichzelf te zijn en achter zijn bureau te zitten. Maar over het algemeen kan ik niet zeggen dat hij echt een brombeer was. Nee.
Woon jij in de buurt van je ouders?
Ja, zeker. Ik heb 10 jaar in Leuven gewoond en dan wat in het buitenland. Maar nu woon ik in Riemst. Maar ja,
dat is hetzelfde dorp. Dus je hebt zicht op hoe ze samen de tijd doorbrengen, zoals hij dat beloofd heeft. Ja, en brengen ze samen de tijd door?
Ja, zeker. Ze brengen veel meer tijd samen door dan vroeger. Dat was voor beide wel even wennen. Maar mijn moeder, en mijn vader denk ik ook, zijn heel blij daarmee. Ik denk dat het wel goed is dat hij op pensioen is gegaan en afstand heeft genomen van de politiek.
En wat bedoel je met dat wennen?
Ik denk dat dat voor iedereen is die op pensioen gaat. En zeker als je zo'n druk bestaan hebt gehad als hij had gedurende zijn werkjaren. Dat het gewoon even wennen is aan dat andere ritme. En ook, hij zag gewoon de hele tijd mensen, de hele dag. En had een heel druk leven van hop naar her rennen. Dus om dan ineens thuis te zitten, dat was natuurlijk even afkicken.
Ja, voor jouw ma waarschijnlijk toch ook. Hè? Is zij content dat haar man daar plots zoveel zit? Want je hoort toch ook van die verhalen van vrouwen die hun gepensioneerde man plots heel de dag in huis hebben en die hem na een tijd niet meer kunnen uitstaan.
Nee, dat is tot nu toe nog niet het geval. Zij vindt het heel fijn dat hij dat hij veel thuis is en zo. Ze geniet daar echt van, dat zegt ze ook wel.
Hij heeft wel mooie voornemens gemaakt, hè? Publiek, jij zat daarbij, dat was een jaar geleden bij de madame. We gaan even afvinken. Hij vindt het niet fijn dat het over hem gaat en dat hij niks mag zeggen zelf, maar hij kan tussenkomen. Ja, toch wel, meneer Pummans? Je mag tussenkomen, hè? Maar we gaan afvinken, hè? Gedane beloftes.
Ja. Veel meer aandacht sowieso voor mijn echtgenoten, dus samen een hoop dingen doen.
Samen een hoop dingen doen, je hebt al gezegd dat dat effectief zo is, hè? Dat ze dat doen.
Mm-hmm. Ja, ze gaan samen wandelen, ze doen uitstappen samen op vakantie. Dus zeker, dat gebeurt zeker.
Ja, belofte 2.
Leren koken sowieso, hè, maar je weet nooit waar dat goed voor is. Hè.
Leren koken sowieso, je weet nooit. Nee, klikt jouw
vader. Kan er komen, hè?
Dat kan nog komen.
Ik heb mijn echtgenoot gevraagd, moet ik een cursus koken van? Heeft zij gezegd, als jij de tafel... Dag Wim. Als jij de tafel afruimt en je doet het, moet ik zeggen, het logistieke werk van het eten. Dus het principe is, ik ruim de tafel af, doe de afwas en dat soort dingen.
Er is geen vaatwasser.
Ja, dan mag mijn moeder ook echt niet helpen. Ah, nee. Er is wel een vaatwasser, maar hij wast wel graag af. Ja. En daar is hij ook heel goed in.
Dat is mooi verdeeld. Wie had het kerstmenu gekookt? Dat zal jouw mama geweest zijn dan.
We zijn op restaurant geweest dit jaar.
Jullie gaan geregeld op restaurant, zelfs op ster uit eten. Jan Peumans, ik ben jou een keer tegengekomen.
Ja, klopt.
Belofte 3.
We gaan misschien samen zangles volgen, want we zingen allebei graag.
Oei,
dat is Wim, hè, die dat zegt.
Ja, maar, dat is nog niet gebeurd.
Nee,
we hebben al drie verzoeken gehad, hè. In Riemst hebben we verzoek gehad. En koor van Bering en een koor van Hasselt. Maar ik heb zoiets van... Ik wil gewoon vrij zijn en niet gebonden zijn aan een wekelijkse repetitie, aan de optredens en dit en dat. Kan er komen, weet ik niet.
Het koor van Beringen is wel goed, kan ik getuigen.
Ja, dat is ook.
Het koor van mijn geboortedorp.
Ja, dat klopt. Maar dat is je geboortedorp. Maar ik weet dat die mevrouw is veearts of zoiets. En die zei, meneer Pummans, we hebben een bas nodig. Komt u bij ons in Beringen?
Het is wel ver natuurlijk, hè, van Riemst naar Beringen.
Ja, goed, ja. Ja.
Maar goed, met de trein is alles haalbaar natuurlijk. Ja, belofte 4.
De kleinkinderen, we hebben 3 kleinkinderen. Jonas, Lien en Noortje. Dus dat lijkt me ook leuk om daar meer contact mee te hebben.
Ja, dat hebben we ook gehoord. Hè. De bedoeling was gisteren om naar de cinema te gaan. Het is niet doorgegaan, maar dat komt nog wel. Is een van die kleinkinderen van jou, Wim?
Nee, ik heb geen kinderen.
Oké, belofte 5, die hebben we eigenlijk ook al laten passeren, maar nog maar eens een keer.
We kunnen reizen.
Ja, reizen, dat doen ze. Hè? Dat heb je al gezegd, hè, Wim?
Ja. Okay. Niet heel veel of zo, maar ze doen wel, ja.
Ja, Het is ook koud hè, om te reizen op dit moment. De zomer komt nog aan. Oké, dat is fijn dat je ons een inkijk hebt gegeven in het privéleven van jouw vader.
Ja, graag gedaan.
Nu hij met pensioen is en dat hij zijn gedane beloftes toch waarmaakt ook. Hè?
Wim, waar zit je nu?
Ja. Ik ben nu in Tübingen.
Tübingen?
Ach, bij mijn petekind.
Ah, fijn.
Zwarte
Mag Allee, ik even dan. Vragen waar Tübingen ligt?
Duitsland.
Ah, het Zwarte Woud zijn het.
Onder Stuttgart, ja.
Oh, dat is dan erg ver. Maar een mooie plek om te vertoeven. Dankjewel, Wim, om aan de lijn te komen. Ja, ik heb nog één belofte apart gehouden. Nog even naar die laatste luisteren.
Dan heb ik één groot doel nog. Dat is dat ik een doctoraat wil gaan schrijven bij Bruno de Wever aan de Universiteit van Gent.
Voilà, een doctoraat bij Bruno de Wever aan de Universiteit van Gent. Wim heeft jou geïnspireerd, hè? Want Wim is ook dokter, heb ik begrepen.
In de antropologie.
Ja. Zullen we daar ons zo meteen eens over buigen, over dat laatste voornemen? Ik heb daar ook wat vragen bij.
I drove back to my city, but my house still ain't my home. I gotta wait till the girl that I loved and lived with has moved on. 'Cause of my heart, 'cause of my belly, my tongue's not understood by her. Don't tell me I'm dumb, don't call me yellow belly. I spilled my guts, what's done is done. So this song's for her. Say I didn't mean to hurt, there's no other way around the truth, so let's get to it. I hope I did good and wasn't misunderstood by this trouble I made trying to find my way. 'Cause of tell me I'm dumb, don't call me yellow belly. I spilled my guts, what's done is understood by her. Don't tell me I'm dumb, don't call me yellow belly. I spilled my guts, what's done is done.
Hoe veel nadrukkelijker kunnen we stoppen vandaag? What's done is done in Yellow Belly van Black Box Revelation. Dat laatste voornemen, meneer Peumans, Jan Peumans, doctoreren bij historicus Bruno de Wever over... Jij moet het uitleggen hoor, want...
Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Bruno de Wever genomen. Bruno de Wever is de hoogleraar aan de universiteit, hedendaagse geschiedenis, de Universiteit van Gent. En is eigenlijk een grote kenner van de Vlaamse beweging. Hij heeft trouwens een basiswerk geschreven over het VNV. Hè, dus gesticht in 1933, geëindigd op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En waar het mij vooral om gaat, is eigenlijk de geschiedenis. Eigenlijk zou ik zeggen, de geschiedenis van het Vlaams nationalisme in Limburg na de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
Dat was geen vanzelfsprekendheid. Maar vooral de bedoeling is van, hoe is dat vanuit de basis, is dat eigenlijk terug ontstaan? En wat waren de kenmerken van die partij bijvoorbeeld? Ja, ik ga er nu niet nader op in, maar ik ben dus nu bezig met één literatuurstudie in maken. Dus wat is er allemaal verschenen over de Volksunie en de Volksunie in Limburg, noem maar op allemaal. Dat is op zichzelf al een heel werk. Twee, ik ben vooral eigenlijk op zoek naar bronnen. Hè? Dus dat betekent, je kan in officieel archieven kan je een hele hoop dingen vinden. Maar, en dat weet ik heb bijvoorbeeld van iemand van Limburg, van Jacques Kuppes, heb ik een 20-tal bananendozen gekregen met allemaal spullen in over dat Vlaams nationalisme in Limburg. Dat zal daarna trouwens naar het ADVN gaan. Het ADVN is het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme in Antwerpen. Maar ik ben eigenlijk op zoek, en dat is ook een beetje een oproep, en ik mag dat toch een beetje misbruiken van deze microfoon. Dat is eigenlijk een oproep naar Limburgers, maar ook daarbuiten, van wie heeft thuis op zolder, in bananendozen, in schoendozen, noem maar op, interessante spullen liggen van de jaren 40, 50 en 60, die voor mij interessant kunnen zijn om aan dat doctoraat te werken.
Ja, archieven die nooit bekend zijn geraakt en die ook gaan verdwijnen als ze niet bekend worden.
Dat is zo, hè. Er wordt veel weggegooid. Ja,
en waarop hoop je het dan bijvoorbeeld? Wat mankeer je in de officiële archieven?
Nu, wat meer mankeer in de officiële archieven, waar het vooral om gaat, is van hoe is dat eigenlijk plaatselijk, hè? Hoe is dat plaatselijk gegroeid? Bijvoorbeeld, ik ben op dit moment bezig in het provinciaal archief van Limburg. Heb ik al een aantal vrijdagen, want morgens 9 tot 5 uur, niets anders gedaan dan fotootjes gemaakt. Want je weet tegenwoordig, studenten die maken een foto, die zet je om een pdf. En dus dan kan je die teksten, die kan je dan gebruiken voor je doctoraat. Waarbij ik een vergelijkingen maken ben, schrik niet. Ik heb trouwens Beverlo, hè, want je vader woont, heb je.
Mijn vader
straks
woont in Beverlo.
Beverlo. Ja? Ik heb bijvoorbeeld in Beverlo de gemeenteraadsverkiezingen bekeken van 1932, 38, 46 tot 70. En daarvan is de bedoeling om te kijken, wie was voor de oorlog actief? Wie was daar Vlaams nationalist? Hè? Wie was daar actief? En wie vind je daar nog van terug na de oorlog? Dat is eigenlijk wat men noemt, ja, de continuïteit en de discontinuïteit.
Ja, en wat is er tijdens die oorlog dan gebeurd? Waardoor...
Heel veel akelige dingen, ja. Waardoor een aantal mensen natuurlijk verkeerd gehandeld hebben. Hè? Dat is algemeen bekend.
Ja.
En die vind je na de oorlog natuurlijk ook niet terug op lijsten. Hè? Dat is wel heel duidelijk.
Ja. Ik vraag mij af waarom jij doctoreert bij Bruno de Wever en niet omgekeerd. Enfin, ik heb jou, noem je dat promotor?
Ja.
Als het over doctoraatsthesis
Bruno, gaat? Bruno de Wever is mijn officiële promotor.
Hij hangt aan de lijn. Meneer de Wever, goeiemiddag.
Goeiedag, dag Jan.
Dag Bruno. Gelukkig nieuwjaar nog, hè.
Voor de vraag...
Ja, jij ook.
Ik zal de vraag stellen. Zou het niet beter omgekeerd zijn? Wie is de grote kenner? Wie praat wie onder tafel als het over deze zaken gaat?
Bruno.
Nee. Als Jan spreekt over de Volksunie in Limburg, dan is hij uiteraard de grote kenner van de feiten en de zaken die zich daar voordoen. Maar goed, een doctoraat is ook natuurlijk je hebt een probleemstelling nodig. Je moet dat verankeren in de literatuur, zoals Jan net gezegd heeft en waarmee al uitstekend bezig is. Er is een bepaalde methodologie noodzakelijk en laten we zeggen dat ik daar misschien hier en daar een beetje goede raad kan geven. Ik ben trouwens niet alleen, want een doctoraat tegenwoordig wordt ook begeleid door een hele commissie. En ik ben blij dat ik ook de steun krijg van uitstekende collega's, zoals Manu Gerards van de KU Leuven en van mijn eigen instelling Nicolas Boetekja uit de politieke wetenschappen. Dus we zijn met een team om Jan in de goede richting te sturen.
Ja, dus jullie zijn er voor de methode en voor de omkadering. En Jan, of ik zeg nu al Jan, meneer Peumans, is daarvoor de inhoud, als het over Limburg gaat, toch vooral?
Ja, maar ik
ja,
denk...
zeker, hè.
Maar Bruno moet mij natuurlijk ook wetenschappelijk, hè, en de promotor moet mij natuurlijk wetenschappelijke input geven. Hè.
Ja.
Bijvoorbeeld alleen al, en daarvoor heb ik ook met een aantal van hem zijn medewerkers. Hè. Bruno weet dat misschien nog niet, maar we hebben binnenkort een werkvergadering met die mensen die bij Bruno in de afdeling zitten. Van de manier waarop zij ook de gegevensverwerking doen. Hè. Er komt zoveel informatie op mij af en ik heb al zoveel informatie aangetekend, noem maar op. als ik alleen al het boek neem van Bruno, wat hij geschreven heeft over de greep naar de macht, daar haal ik een hele hoop dingen uit die voor Limburg bijvoorbeeld relevant zijn voor de oorlog, tijdens de oorlog, maar ik denk niet zozeer na de oorlog. Ja. En daar gaat het mij vooral om.
Zouden jullie het ook, meneer De Wever, oneens kunnen geraken over dingen? Want dat is toch materie waar verschillende standpunten over bestaan af en toe en verschillende interpretaties?
Dat kan. Een discussie is geschiedenis is een discussie zonder eind. Dat kan. Maar natuurlijk, je kunt de bronnen aan zich zijn wat ze zijn, natuurlijk. Hè. Je kunt daar eventueel verschillende interpretaties aan geven, maar uiteindelijk moet je wel je visie op het verleden via dat empirisch onderzoek in bronnen, moet je wel confronteren met andere interpretaties en het moet wel een beetje consistent zijn. Ja. Het is niet zo dat elke interpretatie goed is. Hè. Dat, ja. Nee, zo
en is, dat een, is dat een welkom onderwerp? Is Limburg onontgonnen gebied wat dat betreft? Of zou dat voor andere provincies ook mogen gebeuren?
Dat mag zeker voor andere provincies gebeuren, want het is een beetje merkwaardig te moeten vaststellen dat we eigenlijk voor de naoorlogsgeschiedenis nauwelijks beschikken over een goede synthesis met betrekking tot politieke partijen bijvoorbeeld. En dat geldt dan niet alleen voor de Volksunie, waar Jan Peuma zo over gaat werken, maar ook de andere partijen, socialisten, christendemocraten, liberalen. Er zijn heel weinig goede synthesis. En goede synthesis kunnen maar gemaakt worden als het basisonderzoek gebeurt. En daar ligt echt nog niet één, maar vele werven open.
Ja, dan moeten veel mensen op hun zolders gaan kijken eigenlijk. Hè? Want als je zegt werven open, dan ligt ook nog veel materiaal dat nooit gelezen, nooit bekeken is en dat misschien voor eeuwig verloren gaat als mensen sterven.
Ja, dat is zo. Ik word zeer geregeld gevraagd door mensen om eens te komen kijken als vader, grootvader of zo, of grootmoeder overleden is, om te kijken of dat dan waardevol is. En ja, dan zie je vaak archieven van organisaties, partijafdelingen, lokaal of zo, en die inderdaad waarde hebben. En mensen zouden eigenlijk de reflex moeten hebben om minstens een archief in hun buren, in de buurt waar ze wonen, te contacteren. En dat die archieven zitten in een netwerk en die verwittigen elkaar dan wel opdat het archief op de juiste plaats terecht zou komen. Maar er wordt nog altijd te veel weggesmeten.
Ja, voortaan kunnen ze naar Jan Peumans dus, hè, de bananendozen. Mogen die ook naar jou, meneer De Wever? Jij woont groot. Jij kan stapelen.
Dat valt wel. Ik woon in een gemeenschap, hè, dus ik moet mijn ruimte delen met anderen. Maar ik zou dan meteen ook, als dat archief van de Volksunie is, meteen ook de reflex hebben om dat te brengen naar het archief dat Jan Peumans al noemde, het ADVN in Antwerpen. En zo heb je voor andere partijen ook gespecialiseerde archieven en heb je ook voor bepaalde materies ook archieven die dat opvangen. Je hebt natuurlijk ook, vergeet het niet, het Rijksarchief, hè, dat is ja. Het archief dat wettelijk de opdracht heeft om de besturen van België de archieven daarvan te bewaren. Dus er is echt heel veel mogelijkheden voor mensen die hun oud historisch papier kwijt willen.
Goed, ik wens jullie een prettige samenwerking. Die zal zeer intens zijn, dat merk ik nu al. Of dat merk ik aan de aanwezigheid van meneer Peumans.
Elk gesprek met Jan is een plezier.
Ja, dat vind ik ook. Dankjewel, meneer
Dank je wel.
Lever.
Ja.
En de oproep, die herhaal ik nog eens, die mag morgen in de kranten bijvoorbeeld ook, hè, ja, meneer Peumans. Ja. En wat is de oproep dan precies? Formuleren mis, zoals we...
Wie heeft relevante stukken, documenten, noem maar op allemaal, die betrekking hebben na de Tweede Wereldoorlog en vooral de periode 45-70, die relevant kunnen zijn voor de geschiedenis van Vlaams nationalisme in Limburg?
In Limburg. Het is bijna de tijd van de grote schoonmaken, dus alle mensen hun zolders op. En waar mogen die dan naartoe? Wie moeten die contacteren?
Okay, Jan.Peumans uit Vlaams Parlement. Ik heb nog altijd vlaamsparlement.be en dan neem ik contact op.
Ja, en hoe lang gaat dat mailadres nog mee?
Ja, dat gaat een heel tijdje mee, heb ik begrepen. Ja.
Oké. Okay.
Gelukkig.
Ja, en waar ga jij de bananendozen stapelen?
Die staan nu bij mij in de kelder.
En wat zegt jouw vrouw daarvan?
Ja, maar die liggen in de achterste kelder, is niet zoveel last van.
Of moeten we Wim nog een keer bellen?
Nee, maar ik ga als nu begin ik echt te starten met mijn doctoraat. En binnenkort ga ik tot dat archief gaan onder handen nemen. Ik ben echt benieuwd wat daar allemaal insteekt. En dus van Dormig, als ik het helemaal nagekeken heb, geïnventariseerd heb, gaat het richting Antwerpen, die komen dat ophalen, hè? Die ADVN, en die gaan dat dan bij hen, wat relevant is, gaan die bewaren enzovoort. Maar dat is mijn archief niet, dat is in dit geval het archief van Jacques Kuppes.
jan.peumans@vlaamsparlement.be. Ja. Dozen, interessante dozen, we hebben het nu uitgelegd. Ik hoop dat dat veel oplevert, dat zal ook wel. Hè? Nog een afscheidsplaatje van Jo Lemaire. Je suis venu te dire que je m'en vais. Het is bijna zover. Nog 13 minuten uitzending hebben we. En zometeen moeten we nog de politiek. Je suis venu te dire que je m'en vais. Que je m'en vais. En dit moet ook nog even. Het is 40 minuten file rijden op de buitenring rond Brussel, van Wezenbeek tot Zaventem. Daar is de weg vrijgemaakt. Het gaat wel nog 15 minuten trager, daardoor ook op de E40 naar Brussel vanaf Sterrebeek. Op de E40 van Brussel naar Luik vertragen tussen Berthem en knooppunt Heverlee. Er staat een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van Merksem. Op de rechte rijstrook file rijden vanaf Sint-Joop op de E19 en vanaf Ekeren op de A12. Verder vertraag je ook op de E17 naar Antwerpen vanaf Zwijndrecht. En er rijden momenteel nog altijd geen treinen tussen Mechelen en Kontich-Lint. Dat is al een beetje verbeterd. Tussen Mechelen en Kontich-Lint geen treinen. En daar rijden wel vervangbussen.
Radio 1 wordt vervolgd.
Met student Jan Peumans, 68-jarige student, hè? Ingeschreven als student. Dat
ja,
is toch waar?
Ja, ik ben er nog, ja.
Ja, de oudste student van het land. Ik heb het met mijn gasten de afgelopen 2 weken ook gehad over hun vak. Het vak waar ze afscheid van nemen en hoe dat veranderd is in de loop van de jaren. Jouw vak is politiek, Jan Peumans. Gaan we veel over politiek vertellen of niet?
Oh, weet je, voor mij is dat een beetje een bladzijde die... Ik zit lokaal nog wel in de gemeenteraad, maar voor mij is dat een beetje afgesloten. Ik bedoel, we hebben het gehad. Hè. Ik bedoel, ik heb daar vanaf 1981 tot 2020, dat is toch, of 2019, dat is toch lang genoeg geweest, denk ik. Hè.
Ja, maar ik las in het Belang van Limburg een toch een beetje een gefrustreerde zin van jou. Ik citeer je nu, hè. Neem de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ik ben daar 0,0 bij betrokken geworden. Ik ben toch 10 jaar voorzitter geweest van het Vlaams Parlement. Er zijn toch thema's waar ik een beetje verstand van heb. Mobiliteit, milieu. Maar er is niemand die naar mij gevraagd heeft. Dat interesseert hen niet. En ik heb nog een zin uit een interview. Sinds mijn pensioen heb ik niks meer gehoord van de N-VA. De vergeetput in met mij. Dat klinkt toch een beetje...
Ja, maar dat moet je een keer. Zoiets moet je... Kijk, als je dat op je maag ligt, moet je dat uiten. En als je dat uit, is dat van je af. Maar ik vind inderdaad bij regeringsonderhandelingen, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Eigenlijk, ik ben door een aanleiding van een boek wat Wim toen geschreven heeft, zei mijn goede vriend Bart de Wever, zei, hij is nu de imminence gris van de partij. Nu, een imminence gris in de partij, die wordt ook voor sommige dingen wordt u gevraagd, wat vindt u daar nu
dat
van?
Dat zou ik ook denken.
Maar denk gewoon maar aan een aantal Limburgse dossiers. En bijvoorbeeld is niemand die mij iets gevraagd heeft. En dan denk ik van, kijk, ik heb toch gedurende 30 of 40 jaar met die Limburgse dossiers bezig geweest. Ik ken er heel veel achtergronden van. Het was 0,000.
Maar dat is frustratie wat je nu...
Nee, dat is geen frustratie. Dat is een beetje gebrek aan respect, vind ik.
Maar dan is het noodgedwongen daarmee gestopt. Als je zegt, politiek, zwijg er maar over. Ik ben daarmee gestopt.
Maar dan denk ik van... Kijk jongens, dat is heel typisch. Hè. Je bent te oud, hè. Je bent versleten. Je hebt ergens geen verstand meer van, weet ik veel wat. Zo redeneer ik niet, zo denk ik ook niet. Want dan zou ik in de stoel gaan zitten en de hele dag naar de vogeltjes kijken buiten. Hè. Dat is ook een tijdsverdrijf. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik bedoel, ik begrijp dat ze zeggen, ja, het stopt, het is gedaan.
Afgeschreven is het woord, hè?
Ja, afgeschreven. Ik voel me helemaal niet afgeschreven.
Ja, je hebt gezegd in dat interview, de vergeetput in...
Dat is ook. Je bent politiek, ben je ook afgeschreven, punt. Mm-hmm. Maar afgeschreven is misschien een beetje verkeerd woord. Het is gedaan, punt. En nu heb je tijd voor andere dingen. En de eerste prioriteit van mij, dat is dat ik nu heel veel thuis ben. Dat wij samen een hele hoop dingen doen en ik geniet daarvan. En mijn vrouw die vindt dat ook. En ik moet zeggen, ik heb mij sinds ik 27 mei uitgestopt ben, ik heb nog geen dag verveeld. Ik kom tijd tekort. Ik moet bijvoorbeeld, Wim heeft heel mijn archief gebruikt voor dat boek. Ja, dat archief, dat zijn zo stapels, die moeten allemaal terugkeurig gestapeld worden. Want als ik door ben, dan gooi je dat toch allemaal in de papiercontainer. Snap je? Ja. Dus ik heb gezegd van, ik moet dat dan een keer allemaal op orde zetten enzovoort. Er zijn zoveel uitdagingen waar je mee kunt bezig zijn.
En boeken lezen. Ik heb aan al mijn gasten gevraagd naar het boek dat ze op dit moment aan het lezen zijn. Of dat ze net gelezen hebben. En dat belangrijk is in deze periode in hun leven. Ik heb dat aan jou niet gevraagd, omdat jij zo onbereikbaar was de afgelopen weken. De weken voor vandaag. Ja, dat is echt waar. Je moet niet zo kijken. En ook omdat ik graag een boek voor jou wou kiezen. Ben je verontwaardigd nu?
Nee. Ik ben wel bereikbaar. Hè. Ik heb je gezegd, als ik niet bereikbaar ben, geen man overboord,
ik bel je terug.
Terug,
dat is waar. Ja, dat is dan misschien de schuchterheid van mij om jou niet te durven bellen. Ja. Ik heb een boek
zeg
gekozen
dat, nog eens.
Dat ik bij jou vind passen. De schuchterheid van mij om je niet te durven bellen. Ik heb twee boeken gekozen, waarvan het eerste, ik een kleine passage laat horen en dan moet jij zeggen welk het is.
Dondijne had een van de 7 verboden boeken onder zijn schort verstopt en Louis meegelokt. Ze zaten onder de slingerplanten van de grot van Bernadette Soubirous. Dondijne's boek was ABC, een weekblad van de socialisten dat vast en zeker op de index van het Vaticaan stond en dat hij van zijn broer gekregen had toen hij in het ziekenhuis lag. Hij was daar vandaan gekomen met een scharlaken oor waar hij vaak aan trok. Overdag lag het boek onder zijn kast met zijn bottines ervoor. De 4 pagina's die nu ontbraken lagen glanzend, ongekreukt, maar gerafeld aan de randen onder het blauwe pakpapier in de lade van Dondijne's lessenaar.
Kun je erop komen? Zegt het je iets?
Volgens mij is Louis Paul Boon.
Nee, het is zijn stijl een beetje, maar het is het verdriet van België.
Van Hugo Claus.
Ik vond dat wel met het oog op jouw doctoraat. Wel passen. Moet je dat gelezen hebben?
Heb ik gelezen.
Maar het had Louis Paul Boon kunnen zijn, dat is waar. Het is trouwens zeer goed ingelezen door Paulien van der Jeugd. Dat zeg ik maar even, omdat ze mij deze week erg goed geholpen heeft.
Pauline.
Maar ik heb ook nog een echte roman voor je gekozen uit De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson. Dat zegt jou niks. Hij zit in het bejaardentehuis, de hoofdfiguur, en ze gaan straks zijn verjaardag vieren.
Je zou kunnen denken dat hij zijn beslissing eerder had kunnen nemen en dat hij flink genoeg had kunnen zijn om zijn omgeving erover te vertellen. Allan Karlsson had echter nooit lang gepiekerd. Zodra het idee zich vastzette in zijn hoofd, deed hij het raam van zijn kamer op de benedenverdieping van het bejaardentehuis in Sörmlandse Melkeupen open, klom naar buiten en belandde in een plantenperk. De manoeuvre kostte hem moeite en dat was niet zo vreemd, want Allan was die dag 100 geworden. Over minder dan een uur zou het verjaardagsfeest in de gemeenschappelijke ruimte van het bejaardentehuis losbarsten. Zelfs de wethouder zou aanwezig zijn. En de plaatselijke krant en alle andere bejaarden en het voltallige personeel met de kwaadaardige zuster Alice voorop. Alleen de hoofdpersoon was niet van plan op te komen dagen.
Ik heb het gekozen, Jan Peumans. Eén, omdat jij 100 jaar gaat worden.
Ja, mijn moeder is bijna 100 geworden. Ik heb nogal wat voorouders die flinke grote hoge leeftijd gehaald
hebben. Ja, en met dat bewegen van tegenwoordig zal dat wel lukken, 100 worden. En twee, omdat jij ook nooit, zoals deze hoofdfiguur, het avontuur zal schuwen, zo moet ik het dan zeggen. Omdat jij je nooit zal laten behandelen als een bejaarde of als een gepensioneerde, nu de zachte anarchist in jou zal dat niet doen. Wat blijkt uit dat liften bijvoorbeeld? Gepensioneerden doen dat niet of horen dat niet te doen, jij wel.
Ja, klopt. Maar ik vind het wel, ik moet dat boek wel gaan lezen, denk
ja,
ik.
Ja, het is een mooi boek.
Johan Johansson.
Ja, en er komen
en is dat een Noorse, want die muziek was volgens mij van...
Ik heb niet gecheckt, het is Sibelius, de muziek is de
Sibelius
valse
of Griek,
van Sibelius.
De valse trieste van Sibelius. Ja. Zo Sibelius.
Ik zal jou dat boek dan opsturen in een bananendoos. Er is het goed, dat cadeau kan ik je wel doen. Mag ik jou een fijne tijd toewensen, meneer Peumans, samen met vrouw en kinderen en kleinkinderen, al reizend en kokend en zingend. En aan iedereen die wel eens met een wagen rijdt, neem hem mee. Hij is aangenaam gezelschap. Dank je wel voor de komst.
Ja, dank je wel.
En nog één plaat om het af te leren
ja.
En om afscheid te nemen.